Allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op dinsdagavond is er gebedskring. Op woensdagmiddag vijfkleurenclub. En vrijdagavond de JV Ichtes. De kopij voor het kerkblad van maart mag u tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. Eind januari is Zuid-Malawi getroffen door zwaar noodweer. Duizenden mensen zijn dakloos en oogsten zijn verloren gegaan. Er is dringend behoefte aan goede huisvesting, dekens, voedsel, schoon drinkwater en zaaigoed. Deze maand is de diaconale collecte voor noodhulp in Malawi in plaats van het eerder afgekondigde noodhulp en rampenfonds. En we bevelen deze collecte graag in uw milddadigheid aan. En u mag de heren dus dienen door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste zak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. En in de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zullen vanavond stilstaan bij de Heidelbergse Catechismus zondag 17, waar het gaat over de opstanding van de Heer Jezus. Daarom zijn de psalmen ook gekozen op het trefwoord leven en levendmaking. En daarom zingen we van psalm 71, het 15e vers, waarin de regels voorkomen. Zult gij mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Psalm 71, vers 15. Psalm 119, vers 47 zingen we in antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, vers 47, nadat we samen het geloof beleden hebben met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen de Heilige Schrift vanavond in het Nieuwe Testament in de eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. En daarvan lezen we het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Dus 1 Korinthe 15, vanaf vers 1 tot en met 23. Daar spreekt de apostel Paulus en door zijn mond heen de Heilige Geest tot ons. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt en waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt indien u het behoudt, indien u het vasthoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij begraven is, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas, dat is Petrus, gezien, en daarna van de 12. Daarna is hij gezien door meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog overig is, dat wil zeggen in leven is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien door Jacobus en daarna door al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook door mij gezien als van een ontijdig geborene. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij dan zij, zo prediken wij en zo hebt u het geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dan dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs en zo bent u nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus hopen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want omdat de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want zoals zij alle in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar in ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna diegenen die van Christus zijn in zijn toekomst. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. We willen dankzeggen met de familie Tijn, dat de heer Tijn weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis afgelopen week. Ik wil ook voorbeelden doen voor de Vijf Kleurenclub en ook de situatie in Oekraïne en ook de dingen van het wetsvoorstel van de week om de beraadtermijn voor abortus verder te versoepelen. Laten we samen bidden, gemeente. Almachtig God en Vader in de hemel, u bent het die ons ook weer tot op deze dag bewaard en gespaard heeft om vanavond onze plaats in te nemen in uw huis, om te komen onder de Heilige Geest die hier werkzaam is, de Heilige Geest die Here is en die levend maakt. En daar gaat het vanavond over. Want Vader, u hebt uw Zoon uit de doden opgewekt. O Zoon, u hebt uw leven gegeven, maar het ook weer opgenomen. Door de kracht van de Heilige Geest, met die kracht bent u uit de doden opgewekt en met diezelfde kracht is nog steeds werkzaam onder het geklank van uw woord, om door uw bevelen het leven te ontvangen. En zo mag ook vanavond de prediking weer uitgaan, Heren. Het bevel om tot geloof te komen en tot bekering te komen. En dan is het bevel, het evangelie, waardoor het leven gegeven wordt. En daar hebben we grote verwachting van, Heren. U die zei aan het begin van de schepping, er zij licht. U die aan het begin van de schepping op de vierde, vijfde en zesde scheppingsdag het leven gaf. Heere, u bent de God van het leven. En de dood, dat is een realiteit waar we zelf voor gekozen hebben, maar wat nooit uw bedoeling geweest is. U wilt het leven, niet de dood. En Heere, daarom willen we ook als christenen staan voor het leven. En dan is er afgelopen week weer iets heel droevigs gebeurd in Nederland. Dat er een wetsvoorstel is aangenomen wat diep ingrijpend is in het leven van zeer jonge kinderen die in de bescherming van de moederschoot zouden moeten kunnen blijven. Maar wat nu verder gelegaliseerd is om daarop in te grijpen. O Heere, ontferm u over ons land. Ontferm u over ons land waar het geheim van het leven en van de God van het leven niet meer verstaan wordt. Waar we denken dat de dood een oplossing kan zijn. Waar we ingrijpen aan het begin van het leven, aan het eind van het leven. O Heere, gedenk ons, wees ons land nog genadig. Want wat een bloedschuld is er onderhand al niet op ons land geladen. Heere, u zei het alleen al van het bloed van Adam, van Abel tegen Kaïn, dat het tot u riep in de hemel. En dat u Kain daarop aansprak, dat was zelfs nog genade, Heere. Ach, Heere, en zo is er talloos veel bloed vergoten van kinderen in de moederschoot. Ach, Heere, we bidden u voor dat ongeboren leven, wat bij velen nu nog leeft in de moederschoot, maar waar moeders twijfelen of in een noodsituatie verkeren, waardoor ze niet weten, geen andere uitweg vinden, zien dan een abortus provocatus. O Heere, gedenk ze en geef dat ze een andere uitweg zullen zien, een uitweg bij u vandaan, de uitweg van het evangelie. En gedenk ook diegenen, die moeders, die daar in het verleden voor gekozen hebben en die daar nog tot de dag van vandaag toe last van hebben. O Heere, breng ze aan de voet van het kruis, want daar is vergeving. Daar hebt u de dood gestorven, Heer Jezus, die wij hadden moeten sterven. Daar bent u ook in de plaats gaan staan van ongeboren babytjes, om ook hen het leven te geven. O Heere, wij bidden u, gedenk ons land. Gedenk ons in uw genade. En laat dit onrecht toch een einde nemen. Wij zien geen uitweg hoe dat zou moeten, Heere, maar u bent machtig. En laat dit op wat voor manier dan ook, dan ten goede keren. Heere, we bidden nu ook voor het volk van Oekraïne. Het grote land waar nu de dreiging van het Russische leger is. Dreiging, oorlogsdreiging. Waar een hoop oorlogstaal al gebezigd wordt door zowel het westen als het oosten. Ach, Heere, wees daar nabij. Er zijn zoveel christenen ook in dat land. Er is zoveel zendingswerk wat daar bedreven wordt. Er zijn ook zoveel Joden die daar wonen. Ja, Heere, er zijn ontzettend veel mensen die daar in de spanning zitten. In onzekerheid. Heere, wees daar nabij. Gedenk ze naar de rijkdom van uw genade. En geef dat op wat voor manier dan ook het conflict daar nog vermeden kan worden. Dat er andere oplossingen zijn dan geweld. Gedenk ook hen die daar geroepen zijn. Aan welke zijde dan ook om namens hun land te dienen in het leger. En die misschien ook zelf niet weten of ze er goed aan doen. Heere, het moet ook wat zijn om daardoor naar een oorlogsgebied gestuurd te worden. Heere, wil alles toch tegengaan. Dat er nog vrede mag zijn. Alhoewel wij weten dat op deze aarde er zoveel oorlogen zijn in de tijd vlak voor uw wederkomst. Heere, we willen nu zo bidden dat daar ook, ondanks dit alles, het evangelie mag blijven uitgaan. Het evangelie mag uitgaan en ook in onzekere tijden, juist in onzekere tijden, leven en vrede mag geven. Dat mensen het leven mogen vinden bij u, Heer Jezus, de levensvorst. We danken u, het familie Tijn, dat broeder Tijn weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat u ze ook voor elkaar bewaard en gespaard heeft. En Heer, hij is nog zo zwak, wil hem geven, dat hij mag aansterken en dat hij weer nieuwe krachten mag krijgen en dat ze nog voor elkaar bewaard en gespaard mogen blijven. We bidden nu ook voor de Vijf Kleurenclub, die aanstaande week hier weer in de kerk mag samenkomen. En we bidden u, Heer, brengt u de kinderen maar hier. Brengt u die kinderen maar hier die u op het oog heeft om het evangelie te horen. En we bidden u dat door dat evangeliewoord de kinderen tot geloof mogen komen. Kinderen die geestelijk dood zijn, tot leven gewekt. Dat ze een honger mogen krijgen naar uw woord. Dat ze u lief mogen krijgen, Heer Jezus. En dat bidden we niet alleen voor de kinderen buiten de kerk, maar ook voor de kinderen van de gemeente. U die ze al van jongs af aan op het oog heeft. Dat in het water van de doop gezien mag worden de opstanding met Christus. De levendmaking wat u ook aan hen wil geven. Heere, geef dat ze u zullen zoeken. En geef aan ons als ouders dat we de weg naar u mogen wijzen. Dat bidden we voor ouders, dat bidden we voor onderwijzers. Dat bidden we voor iedereen die een taak heeft in de opvoeding. Ook opa's en oma's die hun kleinkinderen, die misschien al niet meer naar de kerk gaan, mogen zien, mogen oppassen en ook uit de Bijbel mogen voorlezen. Heere, laat uw werk in alle kinderen en in alle jongeren ook van de gemeente zichtbaar worden. Dat u het werk van uw handen niet loslaat. Gedenk ons zo vanavond, Heere, als we mogen nadenken over die woorden van Paulus. Dat door de opstanding van Christus ook wij zullen opstaan tot een nieuw leven. En dat we die heilsgeheimen mogen zien, ons mogen verwonderen. En u, Heere Jezus, mogen aanschouwen en aanbidden. Dat vragen we van u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking van Psalm 16, vers 3, 4 en 5. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Psalm 16, vers 3, 4 en ook vers 5. We zingen straks in aansluiting op de prediking van Psalm 16, het zesde vers. Psalm 16, vers 6, na het amen van de prediking. We staan vanavond stil bij de Heidelbergse Catechismus zondag 17. Waar het gaat over de opstanding van Christus. Er wordt de vraag gesteld, wat nut ons de opstanding van Christus? Wat is het nut daarvan? Wat heb je eraan? Het antwoord luidt dan, ten eerste heeft Christus door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten tweede worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Het thema is, Jezus is opgestaan van de doden. Jezus is opgestaan van de doden. Twee gedachten, allereerst de werkelijkheid van de opstanding. En de tweede gedachte, de betekenis van de opstanding. Jezus is opgestaan uit de doden. De werkelijkheid van de opstanding ten eerste. En ten tweede, de betekenis van de opstanding. Dus allereerst de werkelijkheid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het jaar 1866, dat is een dieptepunt geweest voor de gemeente van Abbebroek. 1866. Want een paar maanden daarvoor is er hier een kandidaat bevestigd, Willem Christiaan van Manen. En samen met zijn collega, dominee A.C. Duker uit Geervliet, en dominee J. van Loenen, Martinet uit Heenvliet, had hij afgesproken dat ze met elkaar tijdens de paasdienst zouden zeggen hoe ze over de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus dachten. En ze verklaarden met elkaar dat de opstanding van Christus niet een historisch feit zou zijn. Drie gemeentepredikanten die waarschijnlijk als een van de eerste in Nederland met Pasen de opstanding van de Heer Jezus verloochend hebben. Hij was nog geen jaar predikant. En hij nam daartoe het initiatief. Om uitgerekend als eerste predikant met Pasen de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus te ontkennen. Gemeente, wat voor een schok zou er door de gemeente toen gegaan zijn? Toen dat gezegd wordt. Ik weet het niet, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Ik hoop dat het een schok heeft opgeleverd. Het heeft in ieder geval niet geresulteerd in zijn afzetting. Nee, 150 jaar geleden vanaf deze kansel is datgene wat de kern van het christelijk geloof is, ontkend en geloochend. En waardoor kwam dat dan, vragen we ons af. Hoe is dat mogelijk dat dat in een kerk verkondigd wordt? Nou, het was de tijd waarin heel sterk de nadruk lag op de ratio, op het denken. Waar de wetenschap het overnam van Gods woord. De periode daarvoor, eeuwen daarvoor, is iedereen het erover eens geweest in de kerk. Dat waar leer je de waarheid door kennen? Door het woord van God. Dat is waar je echt waarheid leert kennen. En die periode, de 19e eeuw, was de omslag volop bezig dat er gezegd werd, nee, de waarheid leer je door de wetenschap kennen. De wetenschap nam het over van Gods woord. Nou is God lief hebben met je verstand, is niks mis mee. Daar worden we toe opgeroepen dat we ons verstand gebruiken, ook in dienst van de Heer. Maar dat kan alleen als we ons hoofd buigen voor diegene die ons het verstand gegeven heeft. Dat kan alleen als we beseffen dat ons verstand de onbegrijpelijke dingen van God nooit kan doorgronden. Het kan alleen als we belijden dat ons kennen maar ten dele is en dat zoveel van Gods wonderen niet te doorgronden zijn voor ons mensen. Deze dominee van Manen was een geleerd man, hij is later hoogleraar geworden. Hij was een invloedrijk figuur in de doorwerking van de vrijzinnigheid in ons land. Hij was misschien heel slim als het gaat om zijn IQ, maar tegelijkertijd dwaas in Bijbelse zin. Waarom? Wat is dwaas in Bijbelse zin? Dwaas ben je als je God buiten je redenering en buiten je berekeningen houdt. Wat een wonder is het dan, gemeente, dat 150 jaar later hier nog een gemeente is. Waar de opstanding beleden en verkondigd wordt. Het evangelie mag klinken. Dat is het een wonder, want vele kerken die in het voetspoor van dominee Van Manen en de zijnen zijn gegaan, die hebben het nu, die hebben het niet overleefd. Die zijn gesloopt, er zitten appartementen in of kantoren. Maar jongeren, waar hebben we het nou eigenlijk over? De opstanding van de Heer Jezus. Wat bedoelen we dan als we zeggen de Heer Jezus is lichamelijk opgestaan? Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, laten we in gedachten gaan naar de graftuin, daar vlak buiten Jeruzalem. We gaan naar het graf, het familiegraf van Jozef van Arimathea. En het is de dag na de Sabbat. De zon is nog niet opgegaan. Niemand was erbij. Het gebeurde allemaal daar, in het stikdonker, in die grafspelonk. Buiten stonden een paar Romeinse soldaten, niets vermoedend op de wacht. Ze hadden niets in de gaten. Maar in dat graf gebeurde een groot wonder. De Heilige Geest heeft het graf van Jozef van Arimathea vervuld met zijn kracht. Diezelfde geest die 4000 jaar daarvoor door God de Vader in de neusgaten van de eerste mens van Adam werd geblazen. Adams lichaam was geschapen, maar hij had nog niet het leven. God gaf hem de levensadem, God gaf hem de geest. Hij blies de levensadem in. Nou, zoiets moet er toch ook gebeurd zijn daar in het graf van Jozef van Arimathea. Dat de Heilige Geest het levenloze lichaam van de Heer Jezus overschaduwde. En toen gebeurde het. Toen begon zijn hart weer te kloppen. Toen ging het bloed, wat stilgestaan had, weer door zijn aderen stromen. Er kwam weer hersenactiviteit. Er kwam weer kracht in de spieren. En zijn ogen gingen open. En hij ging zitten. En die doeken waar die ingewikkeld was, door Jozef en door Nicodemus, die wikkelde die af. En de zweetdoek op zijn voorhoofd, die vouwde hij op en legde die ergens anders neer. Hij stond op uit het graf. Ja, hij liep zo het graf uit. En die steen hoefde niet eens weggehaald te worden. Die hoefde niet aan de kant gerold te worden. Want hij had een verheerlijk lichaam. Een lichaam wat niet wordt tegengehouden door deuren, door muren. Zelfs niet door die grote steen die voor het graf gerold was. Dat is de lichamelijke opstanding. En wat ik zojuist beschreven heb, daar was niemand bij. Maar ik denk dat we het ongeveer zo moeten voorstellen. En ik schets dat niet om een paar Bijbelversen erbij te fantaseren. Maar zodat we met elkaar weten waar we het hier over hebben. Want laten we wel wezen, dit is toch een wonder. Het is ook niet met het verstand te begrijpen hoe dat kan. Maar de bewijzen dat het gebeurd is, die zijn overweldigend. Ja, als je de evangelie leest, dan word je als het ware met die bewijzen overspoeld. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want de Heere moest ook wel heel veel bewijzen geven, want anders geloofde niemand het. Er was zoveel ongeloof, zoveel twijfel, ja, zoveel onzekerheid in die dagen na de kruisiging. Jongeren, was er nou één discipel? Was er eentje die bij het kruis wegliep en tegen de anderen zei: jongens, onthoud wat Jezus gezegd heeft. De Zoon des Mensen die moet lijden. De Zoon des Mensen, heeft hij zelf gezegd, moet overgegeven worden in de handen van zondaars. Hij heeft zelf gezegd: ik zal sterven, maar op de derde dag zal ik weer opstaan. Was er een van de discipelen die op Goede Vrijdag zei: mannen, we moeten naar het graf gaan op zondagmorgen. Want dan zullen we het beleven. Dan zal duidelijk worden dat zijn woord waar was. En wie was er? Daar bij de graftuin. Niemand. Ja, er kwamen wel mensen, vrouwen. Die kwamen om te rouwen. Nee, wat daar gebeurde, Was tegen alle verwachtingen van iedereen in. De boodschap van de opstanding, door de engelen gebracht bij het graf via de vrouwen, die wordt niet ontvangen met geloof. Als die vrouwen komen bij de discipelen, dan denken ze, ja, dat zal toch niet waar wezen. Ze kletsen maar wat. Telkens weer dat ongeloof. Ze zien het niet. Ze herinneren zich zijn woorden niet. Ja, de enige die het woord herinneren, dat zijn de tegenstanders van de Heer Jezus. Die komen bij Pilatus. En die zeggen, ja, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft dat hij op de derde dag weer zou opstaan. Nou, straks komen zijn discipelen om zijn lichaam weg te halen. Verzegel dat graf alstublieft. Dat zijn de enige notabene die het woord herinneren. Nee, de Heer Jezus moet zelf komen bij zijn volgelingen om hun twijfel en hun ongeloof weg te nemen. De evangelisten zeggen, niemand geloofde in de opstanding, totdat Jezus zichzelf aan hen vertoonde. Jezus maakt zijn discipelen zelf tot zijn getuigen. Ooggetuigen, oorgetuigen en ook voelgetuigen. Thomas mocht voelen in zijn zij en in zijn handen de littekens. Ja, en toen ze dat gezien hadden, heeft de Heer Jezus ze laten uitgaan. Als getuigen van de opstanding. Met die boodschap moesten ze de wereld in. En dat verklaart ook dat deze mensen bereid waren om alles voor deze boodschap te geven. Want ze hadden het met hun eigen ogen gezien. Ze hadden het met eigen oren de Heer Jezus horen zeggen na zijn opstanding. 40 dagen lang heeft hij hun onderwijs gegeven, is hij aan hen verschenen. Tot hij uiteindelijk zei, ga dan heen, onderwijs alle volken. En maak ze tot mijn discipelen. Kijk, als deze mensen de opstanding verzonnen hadden. Als het niet echt gebeurd was, als het een verzinsel van de discipelen was geweest. Dan hadden ze nooit hun leven ervoor gegeven. Nee, ze werden gevangen genomen, sommigen werden gemarteld, bedreigd met de dood. En ze hadden alleen maar hoeven zeggen, oké, ik heb het verzonden, laat me gaan. Maar ze hebben het niet gezegd. Dat deden ze niet, want ze wisten voor de volle 100% zeker dat ze wat ze gezien hadden en wat ze gehoord hadden, dat dat waar is. En ze konden het niet verloochenen. Als ze hem zouden verloochenen, wisten ze, dan zal hij ons ook verloochenen voor zijn vader. En zo is de prediking vanaf de opstandingsdag de wereld ingegaan. Door mensen die er alles voor over hadden om die boodschap te blijven verkondigen. Om die boodschap te blijven doorgeven. Dat is 2000 jaar lang al. De opstanding. Het geheim van de kerk. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De betekenis van de opstanding. Want hier komen we aan bij 1 Korinthe 15, gemeente. Paulus die begint in 1 Korinthe 15... met een hele lijst met getuigen die tegelijk ook predikers zijn van dit evangelie. Hij geeft een hele lijst vanaf vers 5. Allereerst zegt hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En hij is van Kefas door Petrus gezien. Petrus heeft hem met eigen ogen als eerste gezien. En daarna de 12, daar is de Heer Jezus ook aan verschenen. En daarna is hij gezien door meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog in leven is, nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is de Heer Jezus van Jacobus gezien, dat is de broer van de Heer Jezus, die later de leider in Jeruzalem van de kerk is geworden. Daarna door al de apostelen en als laatste van allen is hij ook door mij gezien, als een ontijdig geborene. Paulus zegt, ik verkondig jullie de boodschap van het evangelie. En dat is niet zomaar mijn persoonlijke boodschap. Nee, dat is de boodschap die bevestigd is door al deze andere mensen die de Heer Jezus zelf gezien heeft. Het evangelie dat Christus voor onze zonde gestorven is, vers 3. Het evangelie, vers 4, dat hij begraven is en opgewekt op de derde dag. Dat is de boodschap. Maar nou is er in Korinthe een probleem. Wat is het probleem van de Korintiërs? Niet dat ze niet geloven in de opstanding van Christus. Dat geloven ze wel. Het is niet zo dat ze dominee van Manen beroepen hebben. Nee, Ze geloven werkelijk in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Paulus zegt dat ook. Dat is de boodschap die jullie hebben aangenomen. Zoals het aan jullie verkondigd is, heb je het ook geloofd. Maar, lees dan eens aan in vers 12, wat gebeurt daar? Als nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Hoe kan het dat er mensen bij jullie in de gemeente zijn, zegt Paulus, die zeggen dat er geen opstanding uit de doden is? Er klopt iets niet bij jullie, Korintiërs. Jullie belijden dat Jezus lichamelijk uit de dood is opgestaan, dat belijden jullie, maar jullie zeggen, als het over je eigen lichaam gaat, dat verteert straks in het graf. Daar blijft niks meer van over. Dood is dood. Je lichaam, als het ware, beleiden ze dat in Korinthe. Je lichaam is als het ware als een pak melk. Als de melk op is, dan gooi je dat pak in de prullenbak. Heb je niks meer aan. Het probleem van de Korintiërs was niet dat ze niet in de historische lichamelijke opstanding van Christus geloofden. Nee, dat geloofden ze wel. Ze geloofden alleen niet in de betekenis van die opstanding. Ze pasten de betekenis van die opstanding niet toe op zichzelf. Het was een historische gebeurtenis, maar het heeft geen effect op hun eigen leven. En gemeente, dat kan bij ons, dat kan bij u, dat kan bij jou, dat kan bij mij ook het geval zijn. Dat je ten volle overtuigd bent van de historische werkelijkheid, dat Jezus uit de doden is opgestaan. Je kan daarover gesprekken met mensen aangaan, je kan dat gaan verdedigen, je kan de bewijzen opsommen. Maar toch klopt er iets niet, want in je eigen leven is aan die opstanding van Christus niets te merken. Hoe zit dat met jou? Hoe zit dat met u? Wat merk je nou in je eigen leven van de opstanding van Christus? De opstanding van Christus, dat is iets om dagelijks mee te leven. U zegt, ja, maar hoe zit dat dan? Hoe kan ik nou dagelijks met de opstanding van de Heer Jezus leven? Nou, daar moeten we heel goed gaan bedenken wat er met die opstanding van de Heer Jezus gebeurd is. En daar kan ik het beste denk ik een voorbeeld van geven. Ik had aan het begin van de preek een voorbeeld uit de 60e jaren van de 19e eeuw. We gaan nu 100 jaar verder, 20e eeuw, 1969. Wat is er zo bijzonder aan het jaar 1969? Dat is het jaar dat de eerste mens op de maan landde. Zijn naam was Neil Armstrong. Dat is een hele grote gebeurtenis geweest. Misschien zijn er onder ons die daar voor de televisie hebben gezeten, die beelden toen hebben gezien, live voor tv, en over die krakende lijn de woorden van Neil Armstrong hoorden toen hij zijn voet op de maan zette, dat hij zei, "One small step for a man, one giant leap for mankind." Het is een kleine stap voor een mens, maar een grote sprong voor de mensheid. En hij plantte daar de Amerikaanse vlag. Waarom dit voorbeeld? In diezelfde zin moeten wij gaan denken over de opstanding van Christus. Neil Armstrong besefte toen hij voet op de maan zette: ik sta hier niet als een geïsoleerd individu. Maar wat hij hier deed, daar was hij zelf ook van overtuigd. Dat is een gebeurtenis, een enorme sprong voor de mensheid. Hij is de pionier. Hij heeft als het ware de weg naar de maan geopend. Hij heeft aangetoond, de weg naar de maan, dat is voor een mens bereikbaar. Hij stond daar namens het Amerikaanse volk, daarom plantte hij daar de vlag. Ja, hij stond daar namens de hele mensheid. Het was een doorbraak voor de hele ruimtewetenschap. Nou, op dezelfde manier redeneert Paulus in 1 Korinthe 15. Hij zegt, luister mensen, hoe kan het zijn dat je gelooft dat Jezus is opgewekt en dat je die prediking hebt aangenomen? Dat je van de getuigen gehoord hebt, dat je als het ware de beelden gezien hebt zoals je die maanlanding gezien hebt. Maar dat je de betekenis niet toepast op je eigen leven. Hoe kan het dat je over de dood blijft spreken alsof het het einde is? Na de opstanding van de Heer Jezus. Hoe kan het dat je denkt, ja, als ik sterf voordat Jezus terugkomt, ja, dan loop ik hem mis?
Want dan lig ik in het graf. Hoe kan het dat je aan de ene kant zegt, Christus is opgewekt, en tegelijkertijd zegt, ik zal niet opgewekt worden. Het is van tweeën één, zegt Paulus. Als er geen opstanding uit de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als er wel een opstanding uit de doden is, dan is Christus ook opgewekt. En dan zegt Paulus in vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Christus is opgewekt, hij is een eersteling. En dan pakt Paulus als het ware dat beeld van Neil Armstrong erbij. Die namens de mensheid de eerste stap op de maan zette en de vlag er plantte. Want Paulus ziet net als dat Neil Armstrong niet maar een geïsoleerd individu is, ziet hij Christus niet als zo'n geïsoleerd individu die uit de doden opwekt. Zo zagen verschillende mensen in Korinthe het wel. Christus is opgestaan, maar ja, wat heb ik daaraan? Wat heb ik daarmee te maken? Waar pas ik in het plaatje? Nou, Paulus zegt, je hebt er alles mee te maken. En je past inderdaad in het plaatje. Want de opstanding is niet een gebeurtenis in het leven van Christus alleen. Christus vertegenwoordigt een groep mensen. Die groep mensen die is onlosmakelijk aan hem verbonden. Die groep mensen die zit zo vast aan hem, dat alles wat van hem geldt ook van die groep mensen geldt. Die bij hem horen. Laat ik hier een ander woord gebruiken. Ik liet het al even vallen. Het gaat om verbonden zijn met Christus. Het verbond. Ben je verbonden met Christus? Jongeren, hoe raak je verbonden met Christus? Doordat Christus zich aan jou verbindt en zegt, ik vergeef al je zonden, want ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Dat zegt God tegen je in de prediking. Dat kun je horen. Dat is de boodschap. En dat heeft hij ook al gezegd toen je het nog niet kon horen. Of wel kon horen, maar helemaal niks van besefte toen je gedoopt werd. Toen zei de Heere al, ik verbind mij aan jou. Paulus die zegt het in Romeinen 6. De doop, dat is een beeld van de dood van Christus. Het ondergaan in het water en het opstaan in het nieuwe leven. Jij hebt alles te maken met die dood en die opstanding van de Heer Jezus. Gelooft u, geloof jij in het evangelie? Ben je door geloof aan hem verbonden? Dat is niet geloven dat Jezus gestorven en begraven is en het feit dat alleen dat feit dat dat toen gebeurd is aannemen. Dat is ook belangrijk, zeker. Maar geloven is dat je zegt, dank u Heer Jezus, dat deed u voor mij. U bent voor mijn zonde gestorven. U bent om mijn rechtvaardiging opgewekt. Dan ben je door het geloof aan Christus verbonden die zich aan jou verbonden heeft. En alles wat van Christus geldt, geldt dan ook van jou. Want Christus heeft de straf op de zonde gedragen. Het oordeel is voorbij. Dat geldt voor iedereen die door het geloof aan hem verbonden is. Dan mag je zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Christus is ook uit de doden opgestaan. En dan mag je zeggen, ik ben met Christus opgestaan. En als ik straks gestorven ben en in het graf lig, dan zal er een tijd komen dat ik net als Christus ook lichamelijk uit het graf zal opstaan. Met een verheerlijk lichaam. Later in het hoofdstuk gaat Paulus uitleggen hoe dat precies kan. Want er komen mensen en die zeggen, ja maar wacht even, als je in het graf wordt gelegd, dan ga je toch ontbinden, dan ga je verteren. Hoe kan dat dan? Daar gaat Paulus allemaal op in. Maar Paulus legt hier de betekenis van het evangelie uit. En dit is zo belangrijk om te begrijpen, gemeente. Lees nog eens een keer met mij vers 21. Want omdat de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. De dood is er door één mens. God heeft de mens niet geschapen als allemaal individuutjes. Dat is onze tijdsgeest. Dat is de typisch 21ste eeuw, dat individualisme. Maar zo heeft God de mens niet geschapen. God heeft de mens als één mensheid geschapen. Uit één bloed, zegt Paulus. Mensen met hetzelfde vlees en bloed. En we zijn allemaal verbonden. We horen allemaal bij die eerste mens, Adam. Of je het nou wil of niet. Adam is de eerste mens. Hij is ons verbondshoofd. Wij zijn verbonden met Adam. En toen Adam zondigde, zondigden wij met hem. Toen Adam de straf op de zonde te horen kreeg, kregen wij de straf op de zonde. Geen van allen kunnen we de dood ontlopen in ons leven, want toen Adam viel, vielen wij ook. Waarom? Omdat God ons zo nauw met ons verbondshoofd Adam verbonden heeft. Hij vertegenwoordigde ons. Hij is het hoofd van het menselijk geslacht. En van Adam krijgen we een erfenis. Die erfenis is de dood. Die erfenis is sterfelijke lichamen. Die erfenis is dus ons zondige hart. Onze zondige neigingen. En wij 21ste eeuwse mensen zeggen dat is niet eerlijk. Wat kan ik eraan doen dat Adam zo zondigde? Ik heb niet gevraagd om die erfenis. Nee, inderdaad. Maar dit is hoe God besloten heeft om te werken met de mens. Hier staat de individuele mens tegenop. Het voelt onrechtvaardig, ja. Maar lees nou nog eens goed. Tweede gedeelte van vers 21 en dan ook vers 22. Zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want zoals zij allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus de opstanding der doden is ook door één mens. Net zoals de dood door één mens kwam. In Adam sterven wij allen en zo zullen wij die in Christus geloven, in Christus levend gemaakt worden. Wij komen in protest tegen dat idee dat Adam ons verbondshoofd is. Maar wacht eventjes, voordat je er mee tegen in protest komt. Kom je ook in het protest dat Christus het verbondshoofd is? Want wat van Adam geldt, dat geldt van mij. Adam is mijn verbondshoofd. Hetzelfde is waar van Christus. Hij is de eersteling die opstond uit de doden. Als ik aan hem verbonden ben, dan is wat van Christus geldt, geldt ook van mij. Hij is de tweede Adam. Dat is wat het betekent als de Bijbel dat zegt. De tweede Adam, het tweede verbondshoofd. De tweede die de mensheid kan vertegenwoordigen. Hij is de vertegenwoordiger geworden van Gods volk. En wat er met die vertegenwoordiger gebeurt, gebeurt met alle die hij vertegenwoordigt. Met andere woorden, wat met Christus gebeurt, gebeurt ook met degene die in hem geloven. Hij deed iets wat oneindig veel beter is dan wat Neil Armstrong in 1969 gedaan heeft. Armstrong die opende de weg naar de maan. Maar Christus opende de weg dwars door het graf heen naar de opstanding. En zijn opstanding heeft effect voor ons persoonlijk. En als je door het geloof aan hem verbonden bent, dan geldt dat alles wat van Christus geldt ook van jou geldt. En dat is het evangelie. Paulus zegt tegen de Korintiërs: heb je wel door wat Christus gedaan heeft? Heb je wel door dat wat Christus gedaan heeft betekenis heeft voor jou? Heb je wel door dat die lichamelijke opstanding van Christus iets te maken heeft wat met jouw lichaam zal gebeuren straks? Heb je wel door dat de opstanding van de Heer Jezus jouw toekomst volledig verandert? En heb je ook wel door dat je zonder die opstanding en zonder het geloof in die opstanding verloren bent? Paulus begint in 1 Korinthe 15, dus zijn betoog, dat de gebeurtenissen in het leven van Jezus, dat je die niet los mag zien en ook niet los kan zien van je eigen leven. Dat wat 2000 jaar geleden gebeurd is in het graf van Jozef van Arimathea, dat heeft gevolgen voor u, voor jou, die gelooft. En die gevolgen, die hoop ik in de volgende leerdiensten die we zullen krijgen, als we die krijgen, samen verder uit te werken. Opdat we de kracht van de opstanding van Christus zullen begrijpen. Dat naar ons hart zal dalen en dat in ons leven zal doorwerken. Kijk, zondag 17 is maar een hele korte zondag. Maar één vraag, één antwoord. Maar er zit zoveel in. De kracht van Jezus' opstanding moet in ons leven doorwerken. En daarom vanavond de vraag: gelooft u in de opstanding van de Heer Jezus? Niet alleen maar het feit dat het toen gebeurd is, maar geloof je ook dat het betekenis heeft voor jou en voor u? Dan ga je het met Paulus uitroepen. In Filippenzen 3. Waar die zegt: och, dat ik hem kende, dat ik Christus kende. En dat ik de kracht van zijn opstanding nog beter ga verstaan. Dat ik hem kende. En de kracht van zijn opstanding. Laat dat ons verlangen zijn, gemeente. Zo toelevend naar Pasen. Om Pasen te kunnen ervaren. Te kunnen begrijpen zoals het bedoeld is. Dat Christus onze Heer verrees. Uit de doden opstond. Gestorven voor onze zonden. Opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Ja, Heer Jezus, dat wij u toch meer en meer mogen leren kennen en de kracht van uw opstanding. Wat is dat iets geweest wat daar gebeurd is? In de hof van Arimathea, van Jozef. Niet te bevatten, Heer, onze identiteit, wie wij zijn, ligt dan, als wij nu geloven, toch in u geborgen. Dan kunnen wij sterven net als dat u gestorven bent. En u stierf. En u wist, u vertrouwde erop dat uw Vader ten derde dagen uw lichaam weer zou opwekken. Uw Vader heeft er zelf voor gezorgd dat dat lichaam bewaard gebleven is, begraven is. En dat dat lichaam door de kracht van de Heilige Geest opgewekt werd, opdat wij, die nu geloven, opgewekt zullen worden met een verheerlijk lichaam. Heere, wat geeft dat een wonderlijk vooruitzicht. Dan kunnen we met eerbied gesproken de dood in de ogen kijken en zeggen: wat heb jij nog over mij te zeggen? Ik mag sterven, en wat de Bijbel die noemt het anders, die noemt het ontslapen zijn.
Want het is de slaap van de dood waaruit u weer zal opwekken. O Heere, wat een geweldig wonder. Wat draait hier ons geloof om. En wat een wonder is het, Heere, dat dit evangelie juist ook hier op deze kansel nog verkondigd mag worden. Dat is niet onze verdienste. Dat heeft u gedaan. Want u bent de God die als het om uw zoon en over het werk van uw zoon gaat, niet met zich laat spotten. Als de eerste keer hier misschien wel geweest is dat het met Pasen gelogend is, zorgt u ervoor dat ook die boodschap toch weer verkondigd mag worden. Als een teken dat het echt waar is. Christus onze Heer verrees. Halleluja. Dat we in dat geloof ook de nieuwe week weer mogen ingaan. Wetende dat het onmogelijke voor u mogelijk is. Wetende dat wat er ook te gebeuren staat, dat als we in u geloven, we veilig zijn en zelfs de dood niet meer onze vijand is. Ga zo met ons mee, Heren. Bewaar ons en spaar ons. En breng uw gemeente ook volgende week weer samen. Dat bidden we van u, om Jezus wil alleen. Amen. Ons slotlied is Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 89, het 8e vers. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.